geleidelijk aan de inschrijvingsgelden afgebouwd moeten worden en op termijn moet neigen naar kosteloosheid. Nu, de campagne Respect is dus gestart vorig jaar met dus de vraag respect voor het pact, dus respect voor het pact van New York, omdat dus een tegengestelde beweging eigenlijk in gang is gezet. Dus de laatste 10 jaar is het onderwijs enkel duurder geworden in plaats van te neigen naar de kosteloosheid, is het juist duurder geworden, zowel de inschrijvingsgelden, dus de directe studiekosten, als ook een heleboel indirecte studiekosten.
En er zijn er verschillende studenten, uit welke verenigingen is Respect aan ontstaan?
Dus Respect is eigenlijk gestart eind vorig jaar door de FEF, dat is de Fédération des étudiants francophones, dus dat is de Franstalige studentenkoepel. En is dan meteen overgenomen door de VVS, dus dat is de Nederlandstalige tegenhanger, dus de Vlaamse Vereniging voor Studenten. En dan hebben onmiddellijk zich een meer dan 30 organisaties zich bij aangesloten. Dus dat is zeer, zeer divers. Uit het organisatie, uit het maatschappelijk middenveld, dat zijn de politieke jongerenorganisaties, de jongerenbeweging van de vakbonden. Dat is een breed front van eigenlijk jongeren- en studentenorganisaties.
En die betoging was nu de 28e april. Was er een bepaalde reden voor dat nu de 28e april te doen?
Er was dus nu in Leuven en Louvain-la-Neuve, was deze dagen, dus 27, 28 en 29 april, was er een Europese top van onderwijsministers. Dus de ministers van onderwijs waren in ons land. Dus een uitzonderlijke gelegenheid waarbij dat alle camera's van Europa eigenlijk op ons land gericht waren. En het was belangrijk van in die periode echt de studiekosten op de Europese agenda te zetten. Want dus het was een evaluatie van 10 jaar Bologna eigenlijk. Dus 10 jaar eerder was het Bologna-proces gestart in Bologna. En dus dat werd nu geëvalueerd, maar vreemd genoeg, het allerbelangrijkste waar onderwijs toch over gaat, is toch over studenten. En het ging eigenlijk zeer weinig over studenten en zeker weinig over de toegankelijkheid van het onderwijs en over de participatie, de sociale participatie van verschillende minderhedengroepen en over studiekosten. Dus daar ging het eigenlijk niet over. En het is dus wel belangrijk om die toch op de agenda te plaatsen, volgens ons.
Die Bologna-akkoorden, dat ging dan vooral over eigenlijk de harmonisering en de inhoud van de studies. Het heeft natuurlijk ook een impact op de financiering, maar in welke mate is dat verbonden?
Dus de Bologna-akkoorden, het is dus ook niet zo omdat dat we een betoging hebben georganiseerd tijdens die Europese top, dat we tegen alles van Bologna zijn of dat we een anti-Bologna-beweging of zoiets zijn. Dus dat willen we toch benadrukken. Dus Bologna heeft zeer positieve punten. Bijvoorbeeld, de mobiliteit is sterk verbeterd van de studenten. Dus door de Erasmus-programma's bijvoorbeeld. Anderzijds is Bologna in zekere zin gericht op de markt. Dus op de markt, de financiële markt. Dus ze zijn erop gericht om studenten te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt, wat op zich goed is. Zij zijn ook voor meer private financiering van het hoger onderwijs, wat dat volgens ons ook leidt tot een mindere financiering van bepaalde richtingen, dus filosofie, geschiedenis, de kunstrichtingen. Dus de industrie heeft weinig belang erbij om veel te financieren in die richtingen. Terwijl bijvoorbeeld economische wetenschappen, industrieel ingenieur, uiteraard logischerwijze een grotere belangstelling zullen krijgen van de industrie. En dus wat dat we toch hebben aangeklaagd, ook wat dat we toch aanklagen in dat proces van Bologna, is dat ze zeer sterk gericht zijn op de markt en op marktmechanismen en weinig op de algemene verbreding de studenten van de maatschappij ook, dus de algemene zaak dat studeren op zich aan mensen en maatschappij kan bijbrengen, daar zijn ze zeer weinig op toegespitst.
Ja. Waar je niet begonnen met te zeggen dat je er wel achter stond, dat het meer marktgericht was?
Nee, ik ben er zeker voor. Ik denk dat ik er niet ja, marktgericht. Het is te zien in welke zin. Dus het is zeker goed dat mensen die een diploma hebben, daarmee terecht kunnen op de arbeidsmarkt. Dus dat is natuurlijk zeer belangrijk. En dat er dat een diploma iets waard is. En dat nu ook een diploma uit Italië hetzelfde waard is als je gaat werken in Nederland. Dus dat is ook een doorstroming naar de arbeidsmarkt. Dus dat is een zeer belangrijk proces van Bologna, die eenmaking in het hoger onderwijs in Europa. Dat je niet meer hebt van, je diploma komt van Oostenrijk. Is dat wel hetzelfde waard als een diploma van Nederland? Dus dat vinden we wel een zeer goed proces, uiteraard.
Ja, en dan, want er is ook een petitie tegelijk met de betoging. En er wordt geëist voor het kosteloos, of in elk geval betaalbaar zijn, veronderstel ik. Maar ook van kwaliteitsvol, er wordt ook geëist naar kwaliteitsvol onderwijs. Dat wil dan zeggen, die kwaliteitsvol, dat slaagt dan op die inmenging, die privé-toestanden,
die kwaliteitsvol
is?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat vooral ook is om ons in te dekken tegen bepaalde tendensen die er steeds zijn, van gratis onderwijs zal niet kwaliteitsvol zijn. Dus er is een zeker perceptie wat dat betreft die volgens ons absoluut niet klopt. Dus als je kijkt naar Scandinavische landen, waar dus geen inschrijvingsgelden zijn, waar zelfs studenten allemaal een beurs krijgen, dus ongeacht hun inkomen. Dus iedereen krijgt er een beurs en er is dus geen inschrijvingsgeld. En daar is dus het onderwijs zeer kwaliteitsvol. Vaak worden er voorbeelden aangehaald van andere landen, om gewoon te zeggen dat gratis onderwijs of betaalbaar onderwijs, dat nooit kwaliteitsvol zal zijn. En dat gebruikt men als argument om de studiegelden nog op te trekken, om zogezegd de infrastructuur te verbeteren enzovoort.
Hebben jullie enig idee hoe dat een tegenbeweging tegen die financiering zou kunnen gefinancierd worden vanuit de overheid in België? Want onderwijs is op zich een Vlaamse bevoegdheid.
Ja, dus inderdaad, het onderwijs is een Vlaamse bevoegdheid. Dus ik zal eerst op de eerste vraag antwoorden. Er is een tendens van te zeggen van een bepaald percentage van de bevolking studeert maar of gaat maar verder studeren. En het is oneerlijk om met belastingsgeld iedereen te laten opdraaien voor de studies van die minderheid die gaat studeren. Nu, we gaan er, dus ten eerste met die logica blijven we vastzitten in een onderwijs dat slechts voor bepaalde mensen is weggelegd. Bovendien denken we echt dat onderwijs een recht is en geen voorrecht voor degenen die het kunnen betalen. Dus we zeggen, als dat een recht is, dan moet dat ook voor iedereen zonder enige financiële drempel toegankelijk zijn. Nu is het zo dat er uiteraard, dus geld komt niet uit de lucht gevallen, dus er zal geld nodig zijn als we onderwijs voor iedereen betaalbaar willen maken. Nu, we denken dat iedereen in ons land wel dus genoeg belastingen betaalt, dus ons land heeft een van de hoogste belastingsvoeten van Europa en van de wereld. Maar we denken dat onderwijs vooral in ons belastingssysteem een prioriteit moet zijn. En dat als er ergens geld naartoe moet gaan, dat een van de prioriteiten echt onderwijs moet zijn. En vroeger was 7% van het bruto binnenlands product weggelegd voor onderwijs. En ondertussen is dat een stuk afgezwakt. Dus de eis is om terug naar 7% te gaan, waarvan 2% voor het hoger onderwijs. Dus we willen niet meer belastingen heffen, absoluut niet. We denken dat een betere verdeling van belastingsgeld zeker zal ontstaan om het onderwijs te financieren. Dus nu komt per student ook de staat al voor 4/5 of meer tussen. Dus met het huidige inschrijvingsgeld. Dus moest het inschrijvingsgeld er niet meer zijn, dan was dat eigenlijk een klein verschil. Dus voor de staat is dat niet zo'n groot verschil om dat laatste 1/5 of minder per student op bij te passen.
En hoe komt dat dus in 1983, heeft dus België ook geratificeerd dat pact? Zeggen die van prima plan, kosteloos onderwijs, joepie joepie. En nu is het helemaal niet, hoe is die evolutie gekomen? Heb jij er een idee van waar dat ze in één keer hun kar gekeerd hebben en waarom?
Ja, ik denk dat er wel meer pacten getekend zijn in de geschiedenis waar dan nooit mensen rekening mee gehouden. Dus het pact van Genève wordt ook voortdurend geschonden door de mensen die het ondertekend hebben, dus ook door de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dus dat is een VN-pact dat er is gekomen door een zekere positieve tendens die toen aanwezig was. Een zekere druk ook die er was vanuit de studentenbeweging. Maar ja, ik denk dat zolang dat de druk er niet is, dus ik denk dat het respect er ook is om de mensen zich echt te herinneren aan die belofte die ze wel hebben gedaan en om de druk terug op te voeren. Zolang dat die druk vanuit de studenten er niet echt is, hebben politici er op zich niet echt baat bij om zich aan die belofte te houden. Dus ik denk, ja.
En hoe is dat? Ja, dat is natuurlijk wel het gevaar dat degenen die het niet kunnen betalen, zitten toch niet op die scholen. Dus die gaan waarschijnlijk sowieso al uitstromen en die gaan niet betogen voor een recht dat ze eigenlijk zouden moeten eisen. Dan niet? Dus degenen die het al hebben, zouden het moeten eisen voor degenen die het niet hebben meer. Dat is een beetje een nadeel, hè?
Ja, tuurlijk. Dat is een zeker probleem. Dus misschien ook een van de redenen dat de betoging toch niet de grote massa op straat heeft gebracht, die we, dus minder mensen op straat heeft gebracht dan we hadden verwacht of hadden gehoopt.
Hoeveel was er dan?
Dus de schattingen lopen tussen de 2.000-3.000 betogers, terwijl we toch op meer hadden gehoopt, oorspronkelijk. Maar we denken dat dat zeker zo is, dus dat er veel mensen ook zelf in de universiteit of in de hogeschool zitten, niet goed beseffen dat ze eigenlijk genieten van een voorrecht, dat ze eigenlijk in een bevoorrechte positie zitten, dat ze in een positie zitten die niet iedereen zich kan veroorloven. Dus dus heel vaak dat in discussies bepaalde mensen, denk ik, zeg niet de meerderheid, maar sommige mensen zeggen van, er is toch helemaal geen probleem, onderwijs is toch niet zo duur, eigenlijk kan iedereen dat toch betalen.
Is er ook reactie geweest van de onderwijsinstellingen zelf?
Dus de beweging is eigenlijk eerst op gang gekomen in Franstalig België. En daar zijn er al, hebben de ministers zich echt al moeten uitspreken over de campagne Respect. Dus minister van Onderwijs van de Franstalige Gemeenschap heeft al uitspraken moeten doen in de zin van dat zij eraan zal werken of dat voor haar ook een prioriteit is. Dus de studiekosten, dat voor haar ook een probleem is, dat moet aangekaart worden. Nu in Vlaanderen is de beweging later op gang gekomen, is er nog minder reactie uit het politieke hoek van gekomen.
Academici zelf, universiteiten, hogescholen,
professoren. Ja, dus dat loopt ook zeer, zeer ver uiteen. Nu hebben de hogescholen en de universiteiten zelf weinig mankracht om de kosten. Dus zolang dat de bruto binnenlands product voor onderwijs niet verhoogd wordt, moeten zij wel een deel van de kosten verhalen op de studenten, uiteraard. Want ze moeten ergens hun financiering vandaan halen voor hun infrastructuur enzovoort. Dus, maar bijvoorbeeld, ik heb ook een gesprek gehad met de rector van Antwerpen, rector Alain Verschoren, en die was de campagne zeer genegen. En die zei dat hij identiek dezelfde bekommernissen had. Nu, en een aantal punten kunnen zij ook werk van maken. Dus kunnen ook de universitaire overheden enzovoort, kunnen zij ook werk van maken. Maar de meeste punten zijn dingen die politiek zullen moeten aangepakt worden. En
doen ze dat dus als hogescholen en universiteiten het ermee eens zijn, wat eigenlijk wel zou moeten, want dat is in hun eigen kraam eigenlijk ook, dan kunnen zij ook mee druk zitten en doen ze dat ook? Ik gok van niet, maar
Ik denk dat als de studenten er blijven achter zitten, en ik denk dat er zeker de kans bestaat, dat is ook in Gent is er ook een goed gesprek geweest met de rector. Dat zal niet van 1, 2, 3 zijn, die mensen zullen dat niet uit zichzelf doen, maar ik denk dat dat op zich zeer belangrijk is, die goede contacten te hebben en die uit te bouwen. En dat er wel iets mee kan gebeuren en dat die mensen wel bereid zullen zijn om effectief iets te doen als er van de studenten de druk wordt opgevoerd.
Zijn er in andere landen gelijkaardige situaties?
Ja, dus er wordt heel vaak gekeken, dus als men zegt van onderwijs is in België toch niet zo duur, wordt er heel vaak gekeken naar Nederland, naar Engeland, naar de Verenigde Staten, waar mensen dus leningen moeten aangaan om te gaan studeren, die zij dikwijls 20, 30, 40 jaar na hun studies nog moeten afbetalen. Sommige mensen halen dan dat diploma niet, dus blijven met schulden zitten. Dus dat zijn situaties waar we absoluut niet naartoe willen. Maar men weigert dus te kijken naar landen waar het beter is. Dus vaak vergeet men dat er heel veel landen zijn, ook in Europa.
De vraag was, in die landen waar ze dus niet kosteloos hebben,
ja.
Of daar ook bij protestisch gelijk respect.
Ah ja, dus dan kunnen we bijvoorbeeld zien naar Oostenrijk. Dus in Oostenrijk is bijvoorbeeld sinds dit jaar voor het eerst geen inschrijvingsgeld betaald. Dus daar is het jaar voordien een echte studentenbeweging op gang gekomen. Die zeer breed, ook verschillende organisaties hebben die gesteund. Duizenden studenten zijn op straat gekomen. En de afschaffing van de inschrijvingsgeld is daar nu een feit. Dus daar betaalt men nu niks meer om naar alle officiële hogescholen of universiteiten te gaan. Dus dat is echt een bewijs dat een campagne van onderuit echt zeker kan renderen, zolang dat die maar, ja, dat men het natuurlijk niet opgeeft na één betoging of één petitieactie. Dus dat is sowieso iets van een krachtsverhouding die moet opgebouwd worden gedurende een jaar of zelfs meerdere jaren. Maar het is zeker mogelijk van er iets aan te doen.
En wat was het resultaat nu van deze betoging en petitie? Zijn er resultaten die te vernoemen zijn?
Dus ik denk de betoging is nog maar een paar dagen geleden heeft die plaatsgevonden. Dus is overal goed in de media gekomen. Dus op alle nationale nieuwszenders in de kranten is ze eigenlijk goed verschenen. Er waren ook geen rellen of er is geen enkele reden geweest om de betoging negatief af te schilderen. Dat is ook zeer belangrijk. Dus het was zeer goed georganiseerd en de studenten zijn daarmee echt positief ook in het daglicht gekomen. En bonde reacties moeten natuurlijk nog... politieke reacties zullen nog op zich laten wachten waarschijnlijk. En, maar we zullen zien wat dat oplevert. Maar ik denk dat sowieso die campagne... moeten ook zien met de mensen die ermee aan getrokken hebben. Of dat die nog enthousiast zijn. Maar over het algemeen heb ik het gevoel dat die heel enthousiast nog zijn. En ik denk dat in die zin de campagne zeker perspectieven nog biedt naar volgend jaar toe, van ze nog verder te voeren en nog de druk te verhogen.
Oké, prima.
Wil je eventueel een website met jullie eisen en petitie?
Dus iedereen kan de petitie nog steeds tekenen. Dus we hebben al ondertussen meer dan 40.000 handtekeningen. Dus dat toont aan dat er een heel groot draagvlak is. Dus... meer dan 40.000 handtekeningen op enkel studenten, dat is een zeer hoog percentage. Iedereen kan de petitie nog steeds tekenen op www.respact.be. Ik nodig iedereen van harte uit dat te doen. Studenten kunnen dat doen, ouders van studenten of mensen die niet kunnen gaan studeren kunnen ook de petitie ondertekenen. Dus iedereen meer dan welkom om die petitie te ondertekenen.
Oké, perfect. Merci.
Bedankt.